een heftig filmpje. Eigenlijk hoef ik niks meer te zeggen. De hele boodschap die ik vandaag heb, hebben jullie net in 4 minuten gezien. Ik heb eigenlijk heel weinig toe te voegen. Ik vind hem heel indrukwekkend. Als je hem nog een keer thuis wil kijken, Falling Plates op YouTube. En dan zie je hem meteen. Het omschrijft precies het onderwerp waar we het vandaag over willen hebben. En we zijn op zoek naar grote antwoorden op de vragen van het leven. Of antwoorden op de grote vragen misschien. Antwoorden waar iedereen nodig heeft. Wie zijn we? Waarom zou ik 's ochtends uit mijn bed komen? Wat is het doel met mijn leven? Wat is er mis met de wereld? Wat zal de wereld beter maken? En vanochtend wil ik stilstaan met de vraag, wat is er mis met de wereld? Wat is er mis met mij? Wat is er mis met ons? En er zijn heel veel antwoorden op die vraag. Als je de filosofieboeken openslaat, dan zal je er heel veel antwoorden op vinden. Maar ik wil naar één antwoord kijken vandaag. En dat is het antwoord dat Jezus geeft, het christelijke antwoord noem ik het dan eventjes, op deze mevrouw die we zo meteen gaan ontmoeten. En helaas kan ik vandaag niet verder zonder dat ik een woord ga gebruiken waar de meesten van ons een reactie op hebben. Een hekel aan hebben. En dat is het woord zonde. We zagen het net ook al in het filmpje. En ik denk dat het heel terecht is dat we die reactie hebben op dat woord. Het wordt vaak voor alles gebruikt. Door allerlei mensen. Als ik een vaas laat vallen, zeggen we zonde. Dat is nog niet zo heel erg. Maar als ik iets doe wat niet mag, dan zeggen sommige mensen omheen, oeh, dat is zonde. En het wordt ook gebruikt door andere mensen om tegen mij te zeggen wat ik fout doe. Jij zondigt, jij bent een zondaar. En impliciet daarin, ik en niet, zeggen ze vaak. Ik denk dat Jezus een heel ander begrip heeft van zonde dan dat wij hebben. Wij denken vaak zonde is dat ik iets doe wat niet mag. En ik hoop dat we vandaag dat zullen ontdekken. Een veel genuanceerder beeld, maar ook veel diepgaander. En we gaan vandaag kijken naar een verhaal, het staat ook in je programma, van een vrouw die Jezus onderweg ontmoet. En Jezus' vrienden gaan de stad in om wat te kopen en Jezus is vermoeid. En dan begin ik met lezen. Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. Toen hadden ze geen Brabant water, hè? Geen witte bollen, geen kraan. Je had een put en daar haalde je water uit. Het was ongeveer het 6e uur. Nou, de dagen begonnen dan om 6 uur 's ochtends, dus om 12 uur 's middags is het. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u, die Jood bent, van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? En dan schrijft de auteur schrijft nog achter, Johannes schrijft nog, Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Het is 12 uur in de middag, heetste punt van de dag. Jezus is moe, hij heeft dorst en hij zit bij een put en hij kan daar geen water uithalen, want hij heeft geen emmer bij zich. En dan komt er een vrouw aan en Jezus opent een gesprek. Hij begint een gesprek met haar, een heel bijzonder gesprek. En ik probeer vandaag over te brengen hoe bijzonder dat gesprek is. Want voor ons lijkt dat, ja, dat is normaal als je iets niet bij hebt en er komt iemand langs en die kan je helpen, dan stel je die vraag. Maar als je de context begrijpt waarin dit gesprek plaatsvindt, zou je versteld staan. Er werd al een hint gegeven hier op het eind. Hè? Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Want dat is eigenlijk een hele understatement. Het is heel zacht uitgedrukt. Joden haten Samaritanen. Het heeft heel veel historische redenen. Maar dat alleen al was al een reden genoeg om geen gesprek aan te gaan. Een Jood ging niet om met een Samaritaan. Maar ten tweede, Jezus is een Joodse man. Een leraar, een rabbi. En zij is een Samaritaanse vrouw. Om met een vreemde vrouw te spreken in het openbaar was not done in die cultuur. In heel veel landen vandaag de dag nog steeds niet. Dat deed je niet. Dan gingen mensen over je praten. Als jij een gesprek ging hebben met een vreemde vrouw, dan werd er over je gesproken. En ten derde, kijk eens naar de tijd van de dag. 12 uur 's middags. Het heetst. En dan komt in één keer een vrouw bij de put. Normaal gesproken kwamen vrouwen 's ochtends vroeg naar de put. Dan gingen ze water halen, zodat ze genoeg water in huis hadden. Voor het huishouden, voor de wasmachine, de vloer te dweilen, te koken. Dat deed je op het begin van de dag. Je ging niet op het midden van de dag nog die spullen halen. Tenzij je uitgeslapen had misschien. Deze vrouw komt om 12 uur in haar eentje. En de reden daarvoor was, ze is uitgesloten. Ze is verstoten van haar gemeenschap waar ze in woonde. We zien zo meteen waarom. Maar ze hoort er niet bij. Ze was een outcast. Ze hoort niet bij de groep. Ze werd weggepest. En dus moest ze op een moment bij de put komen dat er niemand was om haar daar weg te pesten. En dat was 12 uur 's middags, het midden van de dag. En wat Jezus hier doet is bijzonder. Hij breekt dwars door alle sociale barrières heen. Hij is een man, zij is een vrouw, hij is een Jood, zij is een Samaritaanse. Zij is een outcast en hij niet. Iedereen riep, niet spreken met deze vrouw. En hij doet het toch, het interesseert hem niet. Hij reikt uit naar haar en hij begint een gesprek met haar. En hij zegt, Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gave van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan dat levend water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons deze put gegeven heeft en daar zelf uit gedronken heeft? Evenals zijn kinderen en zijn kudde? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem geef, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwig leven. De vrouw zei tegen hem, meneer, geef mij dat water, opdat ik geen dorst meer zou hebben en hier niet meer hoef te komen om te putten. Jezus praat niet alleen met haar. Hij is ook heel liefdevol, hij is heel vriendelijk voor haar. Hij weet alles over haar leven, hij kijkt dwars door haar heen. Hij weet dat er dingen in haar leven zijn die niet kloppen. Net zo goed als dat hij dat weet van ons. En toch biedt hij haar iets aan, levend water. Als u wist wie ik was, zou u mij water hebben gevraagd en ik zou u water gegeven hebben. Waar heeft Jezus het over? De vrouw weet het ook nog niet. U hebt geen emmer, zegt ze. U hebt geen emmer, waar haalt u dan het water vandaan? En Jezus zegt, iedereen die van het water drinkt, krijgt weer dorst. Maar als je drinkt van het water dat ik je geef, zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Weet je, het water waar Jezus het over heeft, is een beeldspraak, het is een metafoor. Hij zegt, net zoals jouw lichaam water nodig heeft, net zoals je dorst hebt, heb ik iets wat de dorst echt lest. En je moet je voorstellen, dit is in een woestijn. Hè? Op een dag als vandaag kan je misschien niet eens voorstellen dat je dorst hebt. Hè? Het regent. Maar in die woestijn, als je echt dorst hebt, dan dat gaat heel diep. En hij zegt, ik heb iets dat niet alleen jouw dorst nu lest, maar ik heb iets wat jouw dorst zal lessen tot in eeuwigheid. Waar je tot altijd genoeg aan hebt. Het water dat ik je zal geven, zal in je worden een bron dat opwelt tot in het eeuwig leven. Jezus zegt, je zal nooit meer naar die put hoeven te komen. Je zal nooit meer iets van buitenaf nodig hebben. Want de bron van tevredenheid, de bron van geluk, de bron die voldoening zal geven, die ik jou geef, zal in je zijn. Ik wil jullie iets vragen. Waar denk je dat je gelukkig van wordt in het leven? Waar word je gelukkig van? Als je eerlijk bent. Niet het kerkantwoord. Waar word je gelukkig van? Een goede gezondheid? Een mooie baan? Veel geld? School afmaken? Een mooi huis? Beroemd worden? Een vrouw? Een lieve vrouw? Lieve kinderen? Kleinkinderen? Waardoor denk je dat jij gelukkig zal worden in het leven? Als ik dat eerlijk beantwoord en ik kijk naar mij, wat ik soms denk, zijn het allemaal dingen die buiten mij liggen. Dingen die, als ik dat had, dan werd ik gelukkig. Als ik iets meer geld had, dan kon ik stoppen bij ASML. Kon ik hier fulltime lekker met de brug bezig zijn. Als mijn kinderen nog iets liever waren, dan wordt het leven een stuk relaxter. Allemaal dingen buiten mij. En we denken allemaal, als we dat krijgen, dan zal dat die dorst in mij lessen. dan zal dat mij tevreden maken. Dan zal dat mijn zoektocht naar geluk beëindigen. Want als ik dat heb, dan ben ik gelukkig. En Jezus zegt hier, dat is niet waar. Deze dingen zullen misschien een dag je dorst lessen, misschien een maand, misschien zelfs een jaar. Maar er komt een moment dat je weer dorst hebt. Als je dingen van buitenaf jou gelukkig maken, als je denkt dat dat gebeurt, dan zal je altijd opnieuw weer dorst krijgen. En eigenlijk weten we dat allemaal. Wie heeft u wel eens een keer zoiets gekocht, een gadget, waarvan hij dacht, als ik dat heb, dan verandert mijn leven. Een iPhone 6 of een mooie oude. Wie dacht van, als ik dat nou heb, dan verandert mijn leven en dan ben ik echt gelukkig. Ja? Och, jullie hebben nog niet geleerd om je hand op te steken blijkbaar. Maar ik heb dat heel vaak. Ik denk, oh, een leuke gadget, als ik dat heb, dan wordt het. En het is heel leuk tot het ding kapot gaat. Of tot er een kras op komt. Of tot er weer een nieuwe iPhone 6, 7, 8, 9 uitkomt. Of tot het ding vastloopt en ik moet het resetten, zoals afgelopen week met mijn telefoon. Dan ben ik even weer helemaal niet gelukkig. Nieuwe kleren, nieuwe gadgets, een auto, een huis. Uiteindelijk zijn het toch gewoon dingen. En word je de volgende dag wakker zonder het gevoel te hebben dat je echt gelukkig bent. En dat geldt ook voor dingen die je niet kan kopen. Als je op de middelbare school, toen ik op de middelbare school zat, dacht ik, nou, als ik nou uit die middelbare school kom, dan heb ik geen huiswerk meer. Dat scheelt al heel veel in mijn leven, dan word ik gelukkig. Als ik nou even dat diploma haal, dan ben ik gelukkig. Ja, toen was er nog een universiteit erachteraan. Dacht ik, als ik uit de universiteit ben, want toen had ik veel tijd, maar geen geld. Dan dacht ik, als ik uit de universiteit ben, dan heb ik een baan en dan krijg ik geld. En dan word ik gelukkig. Dan zit je op de universiteit, of dan heb je die baan en heb je geld. En dan denk je, nou, ik ben nog niet gelukkig. Misschien als ik een vrouw, ik ben getrouwd. Misschien ben ik nu gelukkig. En dan ben je met z'n tweeën en denk je, zou het niet mooi zijn als we ook nog kinderen kunnen krijgen? En dan denk je, nou, dan heb je kinderen. En ze zijn geweldig kleine kinderen. En dan worden ze tieners, nee. En dan, ze zit hier hoor, schat van een kind. Er is altijd een moment dat je denkt, het blijft doorgaan. En die dingen geven echt geluk. En ik ben echt blij met mijn vrouw. En ik ben blij met mijn huis. En ik ben blij met mijn kinderen. Maar uiteindelijk lessen ze niet de dorst die in mij is. En we weten het. We weten het allemaal. Onze ervaring leert dat het zo is. Maar wij geloven het nooit. Dit geloven wij niet. Mensen aan de top, hè? Ik weet niet of je wel eens interviews hebt gelezen met mensen aan de top, die een topinkomen hebben, die alles bereikt hebben aan de wereld, en die ervaren nog steeds een leegte. Dat vertellen ze ons ook. Maar wij zeggen altijd, ja, ik zou graag willen dat ik jouw probleem had. Boris Becker schreef een paar jaar geleden een heel mooi stuk over dat hij leegte had. Ik denk, ja, weet je, ruilen we eventjes. Mag jij mijn leven, dan heb ik jouw leven, en dan ga ik er anders mee om. We lezen in de krant en we denken dat als wij in die situatie zijn, dat wij anders zijn dan die sterren. Dat als wij dat soort problemen hadden, dat wij toch gelukkiger zouden zijn. Als ik beroemd was, als ik rijk was, dan zou ik wel gelukkig zijn. Maar dat is helemaal niet waar. Wij zijn niet anders. Als je je hoop op geluk afhankelijk maakt van dingen van buitenaf, zul je ze altijd die dingen jou teleurstellen. Als je denkt dat je gelukkig wordt van geld, zal je nooit genoeg krijgen. Als je het niet gelooft, open de krant van de afgelopen week. Kijk maar eens naar graaiers die 1,5 miljoen willen voor werk dat ze verprutst hebben. En het is nooit genoeg. Het is nooit genoeg. Als je denkt dat je gelukkig wordt door er mooi uit te zien, dames. Dat je daar ultiem geluk, zou je jezelf altijd niet knap vinden. Dan loop je daar iedere dag tegenaan. Je zou je continu gaan vergelijken met anderen en je komt altijd iemand anders tegen die jij mooier vindt. Als je denkt dat je gelukkig wordt van macht, zou je juist bang en zwak voelen. Kijk om je heen op je werk naar de machtsgraaiers. Die zijn altijd heel erg bang. En die gaan macht uitoefenen over anderen om die gevoelens weg te drukken. Als je denkt hier in de regio dat je gelukkig wordt van slim zijn, van briljante ideeën hebben, zou je juist vaak dom voelen. En er zullen momenten zijn dat je bang bent dat anderen erachter komen dat je niet zo slim bent als dat je je voordoet. Jezus zegt hier tegen deze vrouw, maar ook tegen ons vanochtend. Er is niks van buiten, helemaal niks. Geen geld, geen beroemdheid, geen slimheid. Helemaal niks waardoor je gelukkig wordt. Er is niks dat je ultieme voldoening zal vinden. Wat je nodig hebt, moet van binnenuit komen. Wat je nodig hebt is een bron van levend water in je. die onafhankelijk is van je omstandigheden, onafhankelijk is van het weer van vandaag, onafhankelijkheid van de dingen die je overkomen, onafhankelijk van wat mensen jou aandoen. En alleen ik kan jou dat geven, zegt Jezus. Wil je dat niet, zegt hij tegen die vrouw. En die vrouw reageert. Geef mij dat dan. Dan zal ik nooit meer dorst hebben. En dan zegt Jezus iets heel raars. Hij zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. Wat doet Jezus nou? Die vrouw vraagt om water en Jezus zegt, ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde en zegt tegen hem, ik heb geen man. En Jezus zegt, u hebt terecht gezegd, ik heb geen man, want u hebt 5 mannen gehad en die u nu hebt, is niet uw man. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Wat doet Jezus nou? Verandert hij nou in één keer het onderwerp? We hadden het over levend water, het was een leuk gesprek, het was gezellig. Jezus ging levend water aan die vrouw geven en in één keer verandert hij het onderwerp en heeft hij het over iets heel vervelends. Een man. Veroordeelt Jezus haar nu? Weet je, als Jezus deze vrouw had willen veroordelen, had hij dat al 10 minuten geleden gedaan. Had hij dat meteen gedaan. Dat is echt niet, hadden ze nooit dat gesprek ervoor gehad. En hij verandert het onderwerp ook niet. Maar Jezus legt de vinger op de zere plek. Hij zegt tegen haar, tot nu toe heb jij je geluk gezocht bij mannen. Jij dacht dat jij gelukkig was met mannen. En die stellen jou iedere keer teleur en dan ga je weg en dan pak je weer de volgende man. En jij denkt dat je daar gelukkig van wordt. Je hebt water proberen om je dorst te lessen bij mannen. Door seks misschien. Maar het werkt niet. Toch, mevrouw? Wat jij nodig hebt, is mij. En zij herkent het meteen. Ze ziet dat Jezus haar door en door kent. Dat hij dwars door haar heen kijkt. Ze ziet vanuit het gesprek dat hij haar lief heeft. En dan heeft ze nog een discussie met haar over waar ze naar de kerk moet. Maar uiteindelijk zegt ze het volgende. Ze zegt, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zegt tegen haar, ik ben het die met u spreekt. Het is heel bijzonder. Er zijn niet veel momenten in de Bijbel dat Jezus zegt dat hij de Messias is. Dat hij de Christus is. Maar hier, niet aan het Joodse volk, niet aan de koele mensen van de dag, niet aan de religieuze leiders, maar aan de Samaritaanse vrouw, bij een put, vertelt hij wie hij werkelijk is. Het probleem is, als wij naar dit verhaal luisteren, dan snappen we eigenlijk best dat deze mevrouw Jezus nodig heeft. Dat snappen we best. Deze mevrouw slaapt met allemaal mannen. Ze is eigenlijk niet zo'n heel goed mens. Hè. Ze heeft zelfs niet eens vrienden daar in dat dorp. Ze verstoten uit het dorp. Ze is een zondares, hè? Dan krijg je dat vingertje weer van velen. Ze maakt verkeerde keuzes in haar leven. Natuurlijk heeft zij iemand nodig. Natuurlijk heeft ze is helemaal alleen. Natuurlijk heeft ze iemand nodig die haar redt uit haar ellende. Zij is zo'n wijnglas met van die zwarte inkt. Heel veel van die zwarte inkt. Maar zo ben ik niet, denken we dan. Mijn wijnglas is misschien wel wat donker, maar niet zo donker als haar wijnglas. Ik ben niet zo slecht, ik ben niet zo'n zonder. Op mijn werk vraag ik wel eens aan mensen, stel dat ik iedereen op een rij zet, een hele wereld. 6 miljard mensen, ik heb ze niet allemaal getekend. 6 miljard mensen, en ik zet ze op volgorde, allemaal achter elkaar, van de beste mens ter wereld tot de slechtste mens ter wereld. Allemaal op een rijtje. En dan vraag ik aan mensen, hè, dus dan vraag ik wie staat er vooraan, wie staat er achteraan. En achteraan staat eigenlijk altijd Adolf Hitler. Dat is gewoon, dat is heel grappig, dat dan vraag je aan mensen dat het antwoord dan naar boven komt. Vooraan staat, noem eens, Gandhi of Moeder Teresa, dat soort mensen hoor je. De grap is dat zowel Gandhi als Moeder Teresa, die zouden zichzelf nooit vooraan in die rij zetten. De paus ook niet, die zet zichzelf allemaal onder het midden. Maar goed, wij zetten ze dan vooraan in de rij en wij zeggen, nou, als ik nou een kruisje moet zetten waar ik sta op die rij, zeggen 80% van de mensen zetten zichzelf in de bovenste 50%. Wiskundig is dat niet mogelijk. He, dus 30%, tenminste 30% vergis zich. Maar even los daarvan, waar staat die Samaritaanse vrouw? In onze beleving, die staat achter ons in die rij. Als we heel eerlijk zijn. Als wij onszelf op die rij zouden zetten, zou die Samaritaanse vrouw iets achter het midden zetten. 5 mannen, kom op jongens. In die tijd, nou, daar staan wij voor. Daarom denk ik dat het goed is om je nog voor te stellen aan iemand anders. Iemand anders die wel wat hoger staat in die rij, En daarvoor ga ik even een paar pagina's terug in mijn Bijbel. En ik weet, het staat niet in het programma, maar op jullie tafels liggen ook Bijbels. Als je geen Bijbel hebt, mag je die gewoon meenemen. Dat is een cadeautje van ons. Een hoofdstuk ervoor, Johannes 3, ik heb pagina nummer niet uit mijn hoofd. Maar daar ontmoeten we iemand en die heet Nicodemus. En dat is een vooraanstaand iemand. Een man. Een Joodse man. Een religieus leider. Een goede farizeeër. Iemand die zich perfect aan de regeltjes hield. Jongens, wij kunnen niet tegen zo iemand op. Zo iemand hield zich perfect aan de regels. Zo iemand kende de Bijbel van achter tot voor en van voor tot achter. Zo opzeggen. Iemand? Ik denk niet dat veel mensen dat hier kunnen. Dit is echt... En niet alleen kende hij al die regeltjes en kende hij de verhalen. Hij hield zich nog aan de regels ook nog. Hij was lid van het Hooggerechtshof, de Sanhedrin. Iemand die beter leeft dan jij of ik. Iemand die meer weet dan jij of ik. En een veel betere positie heeft dan jij of ik. Eigenlijk bijna de omgekeerde persoon dan die Samaritaanse vrouw die we net ontmoet hebben. En dit gebeurt er als hij Jezus ontmoet. Ik ga het voorlezen. Hij was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Hij kwam 's nachts in het geheim naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent. Wow, als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde hem en zei: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? Hij snapt er niks van. Jezus zei: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Hier komt een indrukwekkende man, een leider, een Joodse leider. Hij noemt Jezus rabbi, wat al heel verwonderlijk is. Want daarmee zegt hij dat hij zelf vrij nederig is, dat hij kan leren van een leraar. En dat hij open staat voor ideeën. Dat was niet heel normaal bij die farizeeërs, als je de andere verhalen over de farizeeërs kent. Die stonden vaak een beetje afwijzend ten opzichte van Jezus. Ze hebben hem uiteindelijk vermoord, om een beetje een indicatie te geven van hoe hun verhouding was. Maar deze man Nicodemus, was bereid om te leren van Jezus. Hij spreekt aardig tegen hem, hij stelt zichzelf super nederig op. Hij zegt: u moet van God komen. En bam, Jezus zegt: hey, wacht even Nicodemus. Het is allemaal mooi wat jij gedaan hebt. Jouw opleiding, super hè, geweldig. Jouw positie in de Hoge Raad, geweldig. De goede dingen die jij doet, de Bijbelkennis die jij hebt, geweldig. Maar eigenlijk is het helemaal niet belangrijk voor mij. Wat echt belangrijk is, zegt Jezus, is dat jij herboren wordt. Ja, herboren, dat snapt Nicodemus natuurlijk niet. Jezus gebruikt nu niet de term levend water, hè, dat hij net gebruikte. Hij gebruikt nu de term herboren worden. Maar hij heeft het eigenlijk over precies hetzelfde. Hij spreekt over het geestelijk leven, net als het levend water. En hij zegt tegen Nicodemus, al die mooie dingen die jij gedaan hebt, daar ga je niet gelukkig van worden. Daarmee heb je het belangrijkste in het leven nog niet gehad. Wat je nog mist is dat je geestelijk geboren moet worden. Net als dat je fysiek geboren moet worden, moet je geestelijk geboren worden. En het mooie van deze bewoording en deze metafoor die Jezus gebruikt bij Nicodemus, is dat het een heel mooi aspect duidelijk maakt over het eeuwig leven. Nou, herboren worden is iets wat je niet zelf kan doen. Toen jullie geboren werden, hoeveel moeite heb jij daarvoor gedaan? Wat heb je daarvoor moeten doen? Het tijdstip van je geboorte? Jij dacht op een dag, nou, nu ga ik geboren worden. Hoeveel moeite heb je daar zelf voor moeten doen? Heb je daar hard voor moeten werken? Voor geboren moeten worden? Nee. Koos jij daarvoor? Ook niet. Ik weet niet of je fans zitten van de Big Bang Theory. Ik zal je iets verklappen. In de Big Bang Theory speelt Leonard, die heeft een hele interessante moeder, die is psycholoog. Die moet hij ieder jaar een kaartje sturen naar zijn moeder op zijn verjaardag, om haar te feliciteren met het werk wat zij gedaan heeft op zijn geboorte. Dus in plaats van dat hij een envelop met geld van zijn moeder krijgt, moet hij ieder jaar een envelop met geld naar zijn moeder sturen met een bedankje dat zij zo hard gewerkt heeft voor zijn geboorte. Ik denk niet eens dat dat zo'n gek idee is, overigens. Zij heeft er hard voor moeten werken. Hij had daar niks voor gedaan. En Jezus zegt in Nicodemus, ik ken jou. En ik weet alles wat jij doet. Ik hou van jou, Nicodemus. Maar jij mist nog iets. Je mist mij. Eeuwig leven is niet goede dingen doen. Eeuwig leven is een relatie met de levende God. En zonder die relatie ben je geestelijk dood. We zagen het in het filmpje. De stekker zit eruit. Je batterij loopt leeg. Jezus zegt hier, zonde is niet dat je allemaal foute dingen doet. Zonde is alles wat jou afhoudt van God. Dingen een plaats geven in je leven die eigenlijk God verdient. Als je denkt dat je gelukkig wordt van geld of van seks of van carrière of weet ik wat, dan heb je die dingen eigenlijk op de plek van God gezet. Zoals de Samaritaanse vrouw. Maar ook door je perfect aan de regels te houden, net zoals Nicodemus. Een goed leven te leiden. Door iedere dag je Bijbeltje te lezen. Eigen regels te bepalen misschien. Denken dat je God niet nodig hebt. Dat kan je ook afhouden van God. Kijk eens God, u staat in het krijt bij mij. Want ik heb iedere dag mijn Bijbeltje gelezen dit jaar. Vink, vink, vink. Kijk eens hoe geweldig ik ben. Ik doe het Bijbelplan één keer per jaar mijn Bijbel doorlezen. Vink, vink, vink. En God staat in het krijt bij mij. Ik heb Air Miles, ben ik aan het sparen. Of Hemel Miles, net hoe je ze noemt. Maar zo werkt het niet. Beide types, de Samaritaanse vrouw aan de ene kant van de rij, Nicodemus helemaal aan de andere kant van de rij, hebben God nodig. Omdat ze op zichzelf gericht zijn in plaats van op God. En uiteindelijk hebben we dat allemaal. Iedereen hier, inclusief mezelf, is schuldig aan deze zelfgerichtheid. Ik hoor zo vaak om me heen, ook op mijn werk, ik ben toch een goed persoon. Ik ben toch een goed persoon. Ik gedraag me goed. Ik heb God toch niet nodig. Als ik maar goed leef. Maar ben je een goed persoon als je God aan de kant geschoven hebt? Ben je dat? Ik heb een verhaal van Tim Keller. Dit leen ik eventjes. Over een arme weduwe. Die weinig geld heeft, maar ze heeft wel een zoon. En ze moet twee baantjes doen om het geld bij elkaar te schrapen om hem een goede opleiding te geven. En hij krijgt een goede opleiding. En ze leert hem om hem goed te gedragen, om eerlijk te zijn, om netjes om te gaan met mensen. En de jongen groeit op. Uiteindelijk wil de jongen naar een van de duurste universiteiten om rechten te studeren. Dus die vrouw moet nog een baan erbij pakken. En ze betaalt het. Ze betaalt zijn opleiding. Hij wordt advocaat. Geweldige advocaat, topadvocaat. Hij leeft perfect volgens alles wat zijn moeder hem verteld heeft. Hij is aardig voor de mensen om zich heen. Hij is voorbeeldig. Maar hij heeft nooit contact meer met zijn moeder. Zou jij zeggen dat deze jonge man, deze advocaat, een goed persoon is? Hij gedraagt zich prima. Maar hij heeft geen contact meer met zijn moeder. Weet je, het slechte nieuws voor ons allemaal vandaag is dat we niet zo goed zijn als we zelf denken. Dat we lager in die rij staan, verder achter dan dat wij zelf inschatten. En dat er een enorm gat is, een enorme kloof tussen ons en God. Door onze eigen keuzes en door onze eigen zoektocht naar voldoening en naar geluk. En niets buiten God om zal ons echt die voldoening geven. Wij hebben allemaal een bron van levend water nodig, van binnenuit. Dingen van buitenaf stellen altijd teleur. Want als je de dingen van buitenaf verliest, wat gebeurt er dan? Als je je baan verliest, als je in de financiële problemen raakt, als je je vrouw of vriendin je verlaat, komen ze je dan redden? Zullen ze je vergeven? Maar het goede nieuws, ook voor ons allemaal vandaag, is dat wij veel meer geliefd zijn dan dat we ooit hebben durven hopen. Jezus zegt, ik sterf aan een kruis voor jou, zodat jij vergeven bent. Zodat jouw glas met pikzwarte inkt weer helder water wordt. Levend water. Zodat jouw accu die helemaal leeg aan het lopen is, dat die weer verbonden is met God en opgeladen wordt. Zodat jij weer contact kan hebben met God. Ondanks alles wat we gedaan hebben, ondanks alles wat ons aangedaan is, Jezus weet het allemaal. maar hij houdt van ons. En Jezus vraagt, zullen we wisselen? Zullen we wisselen? Ik pak jouw leven en ik sterf aan het kruis en jij krijgt mijn perfecte leven. Geen afstand met God. Ik ga dood, jij krijgt eeuwig leven. Geen afstand meer tussen jou en God. De Samaritaanse vrouw accepteert dit aanbod. Ze wordt herboren, ze kreeg levend water omdat Jezus stopte bij de put, omdat Jezus dorst had. Toen Jezus aan het kruis hing, riep hij ook, ik heb dorst. Hij hing daar voor jou en voor mij. Zodat wij geen dorst meer hoeven te hebben. Zodat wij een bron van levend water kunnen krijgen. Een geestelijk leven samen met God de Vader. Later zien we trouwens ook dat Nicodemus dat ook doet. Als Jezus sterft, is Nicodemus daar om het lichaam mee naar een graf te brengen. Maar God wil dit geestelijk leven ook aan jou geven, ook aan mij geven. Hij wil aan ons allemaal die bron geven, zodat we nooit meer dorst hebben. Zodat we geluk mogen ervaren, vrede mogen ervaren, rust mogen ervaren voor onze ziel. Dat we mogen weten dat we geliefd zijn, jongens. Geliefd zijn en gekend zijn door de enige in de hele wereld wiens mening er eigenlijk toe doet. Wil je dat? Die vraag die Jezus stelt aan die Samaritaanse vrouw is ook de vraag die ik aan jullie stel. Wil je dat? Je kan het krijgen, het is gratis. Vandaag. Je kan een bron van levend water in je krijgen. Je kan geluk ervaren, je kan herboren worden. Het is een cadeau van Jezus. En het enige wat we daarvoor moeten doen is het vragen en het accepteren. En ik wil jullie daarbij helpen. Dus ik wil vragen, zo even onze ogen sluiten en dan bid ik met jullie mee. En misschien heb je het nog nooit gedaan. Of God ons wil accepteren zoals we zijn. Dat God ons wil vergeven voor alles wat we fout hebben gedaan. En dat levend water aannemen. Zullen we even het samen doen? Hemelse Vader, dank u. Dank u dat u ons wilt accepteren zoals wij zijn, Heer. Accepteer mij dan ook. Heer, vergeef mij voor alle keren dat ik u niet op die eerste plaats gezet heb in mijn leven. Heer, dank u dat u mij onderdeel wil laten maken, mij wil adopteren in uw gezin. Niet omdat ik het verdiend heb, niet omdat ik zoveel goede dingen gedaan heb, maar omdat Jezus gedaan heeft voor mij aan dat kruis. Heer, ik wil u volgen. Een heel kort gebed. Heel kort gebed. En misschien gaat dit te snel voor je. En dan vraag ik zo meteen nog een keer. Misschien wil je dat nog een keer bidden. Heel simpel. Vraag aan God dat hij dat je accepteert wat Jezus voor jou gedaan heeft. En het is heel belangrijk als je dat vanochtend gedaan hebt. Je bent daar niet gewend om te doen. Om eens een keer met iemand over te praten. Misschien degene waar we hebben meegekomen vandaag. Ook wij zijn zo meteen beschikbaar. De serie heet Ontmoetingen met Jezus. En ik zei het dus straks, we willen het niet alleen hebben over ontmoetingen 2000 jaar geleden. Maar ook over ontmoetingen die Jezus vandaag de dag nog heeft met mensen. En net zoals hij Nicodemus bij de ontmoet. En net zoals hij de Samaritaanse vrouw bij de put ontmoet. Ontmoet hij ook mensen vandaag. En ik kan natuurlijk mijn verhaal vertellen. Maar we vonden het ook mooi om in deze serie een aantal andere mensen kort te laten vertellen hoe zij Jezus ontmoet hebben. En ik wil Martijn, de meeste van jullie kennen Martijn misschien wel, vragen om naar voren te komen. En dan kan hij ons vertellen. Ik heb hier een microfoon voor jou. Over Jezus.
Precies, goedemorgen, want daar wil ik graag over vertellen, over de ontmoeting die ik had met Jezus. En zoals Maarten al begon, over van dat het filmpje al alleszeggend is, zo was het filmpje ook een korte weergave van mijn leven. Hè, dat zwarte inkt dat in dat glas, en dat glas dat helemaal overloopt, dat lijkt ook op mijn leven. Ontmoeting met Jezus had ik op 18 november 2007. En dat was aan het einde van echt een gitzwarte periode in mijn leven. Vandaar ook dat zwarte wat ik dus in dat filmpje ook zag. En wat ook in het verhaal van de Samaritaanse vrouw gewoon een rol speelt. Ja, de zonde, de zo ver verwijderd zijn van God. En ik had een jarenlange zoektocht al achter de rug. op zoek naar rust, op zoek naar vrede met God. En ondertussen je proberen te laven, te drinken van andere bronnen. Ik ben christelijk opgevoed en in de kerk grootgebracht, maar in een kerk waarin het vooral ging om een oerwoud aan regels. Om de zondigheid van de mens werd erg benadrukt en alleen maar een overtuiging, er was geen redding, alleen voor een enkeling. En ik kwam achter één ding, dat ik dat niet geloofde. Maar twee lessen heb ik er wel uit meegekregen. En dat is eigenlijk dat ik nooit heb getwijfeld aan het bestaan van God. Dus dat er iets hogers is, iets groters is. Dat er een persoon is die ons gemaakt heeft, die de aarde geschapen heeft. En ook een ontzag voor God, dat heb ik echt wel geleerd. Maar ik was dus op zoek naar antwoorden en ik verwierp in ieder geval met alles wat ik mee had gekregen vanuit mijn opvoeding vanuit de kerk. In 1999 ben ik getrouwd met Ellen, ze zit daar. En we gingen redelijk zo in het paadje van verwachtingen van ouders, van kerk, van familie. Niks bijzonders. Gewoon in die cultuur zo mee. Maar er kwam een moment dat ik daar ook weer mee vastliep. En de conclusie trok van ik wil dat achter me laten. Ik vind het zonde om naar de kerk te gaan, zonde van mijn tijd. Ik ga mijn zoektocht starten. Die ik vervolgens alleen deed, Ellen bleef naar de kerk gaan. En ik begon met een spirituele zoektocht. Enerzijds wilde ik verwerpen en bewijzen zoeken van alles wat ik gehoord had. Dus ik las boeken over waarom de Bijbel niet waar zou zijn. En waarom de christelijke visie op de wereld niet waar zou zijn. En tegelijkertijd, ik wilde bij God komen. Ik wilde vrede met hem. En ik had wel één voorbeeld in mijn leven waar ik dat zag. En daar was ik jaloers op. En tegelijkertijd, hoe dat ging, daar kreeg ik geen antwoord op. En zo heb ik van alles onderzocht, van Reiki tot boeddhisme, alle andere wereldreligies. Maar het bleef een knagend gevoel in mij. En ik wist, ik kon zo niet bij God komen. Ik moet mezelf als het ware opklimmen. Het komt niet in mijn eigen weg. Ik krijg geen vergeving en onvrede bleef. Daarnaast raakte ik teleurgesteld in mijn huwelijk. We konden elkaar daar op dat gebied ook niks meer bieden. En ik ging mijn eigen weg. En er kwam ook een nieuwe bron in mijn leven waar ik me aan ging laven. Dat was de liefde. En ik heb van alles geprobeerd. Ik heb daar ook in gezocht. En telkens maar bleef ik dorst houden. Het bevredigde even. Seksueel gebied, porno. Maar het was maar even. Ik kreeg niet die blijvende vrede die ik zo naar verlangde. Tot de zomer van 2007. Ik de knoop brakte, Ellen. Ik wil niet meer met je verder. En godzijdank heeft Ellen daar niet gelijk in bewilligd. En kreeg ik nog blessuretijd. En zo kwamen er een aantal maanden later een evangelist op mijn pad. Hij kende mijn vader, had ons verhaal gehoord. En hij belde hem op. Martijn, hoe is het met je? Nou, piep. Het is nogal een rommeltje. Ik heb mijn leven vergooid. Ik heb er een puinzooi van gemaakt. Ik op eigen kracht geprobeerd, maar geen rust en vrede gevonden. En mijn huwelijk is er nu aan, mijn gezin gaat zometeen uit elkaar, het is klaar. Maar hij nodigt me uit, en zoals een evangelist doet, en waarvan je ook van hem mag verwachten, is dat hij zijn Bijbel open doet. En hij begon te bladeren, hij begon in Genesis, het eerste boek. Oké, hoe is dat misgegaan? Hoe is de zonval ontstaan? Hoe is de wereld geschapen? En zo kwam hij bij Jezus uit. En ik wist ook dat mijn zonde, al de verkeerde dingen die ik gedaan had, verkeerde keuzes, mijn egoïsme, ik wist dat dat in de weg stond om bij God te komen. Dus net als die Samaritaanse vrouw, Jezus legde zijn vinger bij de zere plek. En zo was het ook bij mij. En vanuit het onderwijs wat ik kreeg, vanuit wat me verteld, dat wist ik ook van, ik moet me omdraaien. Ik loop nu bij God vandaan, hij is achter me, maar ik moet dus gewoon 180 graden omdraaien en naar hem toe gaan. Want hij is die bron die nooit meer stopt, die eeuwig leven geeft, die echt tevreden geeft. En zo kwam dat moment op die 18e november 2007 dat ik op mijn knieën mocht gaan voor hem. Ik mocht Jezus aan, ik mocht mijn zonde belijden en heel dat pak van zonde, dat viel van me af. En vrede die echt alle verstand te boven gaat, zo staat er in de Bijbel, vind ik zo mooi. Dat is echt zo, die kwam in mijn hart. En toen kon ik een nieuwe start maken. Ik had God gevonden, ik had de bron gevonden. Ik mocht zijn kind zijn. En zo konden wij ook weer een nieuwe start maken. En daarom zit El ook hier. En lief het ik hou van je.
Echt heel mooi. Dankjewel. Het ziet er soms heel makkelijk uit, hè? Het verhaaltje houden over je leven. Maar Martijn, dankjewel voor je openheid, voor je eerlijkheid. Het is niet makkelijk om hier te staan om een verhaal te houden. Als je er meteen vragen over hebt, ik weet zeker Martijn en Alice en alle twee beschikbaar ook om daarover door te praten. Martine heeft zelf een lied geschreven. En dat is ook een soort getuigenis. En daar gaan we nu mee verder.
Zoek naar meer van u. U bent.
zijn aan het